Het is alweer tijd voor de laatste ronde voor de zomerstop, de Grand Prix van Hongarije. Een race die vorig jaar een surrealistische herstart kende en hopelijk ook dit jaar weer spektakel oplevert. Maar ja, voordat we gaan vooruitblikken op dit raceweekend, Ronald, jij hebt in ieder geval een hele toepasselijke locatie gevonden voor het nieuws van de dag. Sebastian Vettel stopt aan het einde van dit seizoen met de Formule 1. Ja. Wat een nieuws.
Ja, dat maakt deze donderdag in de paddock wel tot een vrij gedenkwaardig eigenlijk. En wat je zegt, toepasselijke locatie. Ik denk nou, voor de F1-update, ik loop naar zijn huidige werkgever, dus naar Aston Martin. Al waren er meer opties, ik had ook bij Red Bull Racing kunnen staan. Want hoe je het bent of keert, Sebastian Vettel blijft voor eens en voor altijd de allereerste Red Bull-kampioen ooit in de Formule 1. Of naar Ferrari, hè, want daarna de jongensdroom mag daarna in de voetsporen van Michael Schumacher naar het gedroomde Ferrari. Nou ja, het gewenste succes is uitgebleven, maar ook dat is natuurlijk een belangrijke episode uit de carrière van Sebastian Vettel. Of AlphaTauri, want de echte liefhebbers onder ons weten het nog wel, denk ik, 2008, Monza. En toen had een surreële overwinning van Vettel, dus ja, al met al genoeg gedenkwaardige momenten. En dat maakt
toen
ook
het nog Toro Rosso heette, hè?
Toen het Toro Rosso heette, ja, in de regen van Monza, dat is ook geweldig. Dus nee, toch wel een hoe je het bent of keert, een groot kampioen, een van de meest succesvolle mannen van zijn generatie. En ook een bijzonder fijne man in de omgang, moet ik zeggen. Dus toch wel een klein verlies voor de Formule 1, als ik het mag zeggen.
Ja, en als we afgaan op alle reacties op social media, is iedereen het daar wel over eens, denk ik. Of bijna iedereen.
Ja.
En er gingen ook wel geruchten al rond, hè, dat hij mogelijk zou vertrekken op niet al te lange termijn. Wat is nou de exacte reden voor zijn vertrek?
Ja, hij geeft er zelf twee, waar hij vandaag vrij uitgebreid op in is gegaan. Nummer 1 is eigenlijk de familie. Hij zegt van ja, ik heb een lieve vrouw, ik heb 3 kinderen. Daar heb ik eigenlijk de voorbije jaren te weinig tijd en aandacht aan kunnen besteden. Wil ik nu weer meer gaan doen? Nou, Max Verstappen ging daar vandaag ook nog op in. Hij zei ja, groot gelijk. Hè, wij moeten allemaal keihard werken om in de Formule 1 te komen. En ook die jaren dat we er rijden, blijft er heel weinig tijd over. Dus nu is het tijd om te genieten voor Sepp. Nou, dat is reden nummer 1. Reden nummer 2 zijn eigenlijk de dingen die hem aan het hart gaan. En dan bedoel ik de activistische dingen, met name het klimaat. En zei hij vandaag, ik vond het steeds moeilijker om die twee werelden met elkaar te verenigen. Dus om mijn passie, namelijk de Formule 1, te verenigen met de politieke kwesties die ik heel belangrijk vind. En dat is ook een van de redenen dat hij nu stopt. En hij zei letterlijk, het is nu ook tijd. Want die race, namelijk de race van het klimaat, zei Vettel, is al gaande. En dat wordt volgens hem de belangrijkste race van zijn leven. Nou, daar zette hij een punt. Maar ik zou er een komma van maken, want reden nummer 3 noemde hij niet. Maar is ook dat er sportief gezien niet heel veel meer te halen valt. Vettel heeft natuurlijk de wereldtitel gevierd bij Red Bull Racing. Heeft die Ferrari-missie gehad die dan net niet geslaagd is. En toen dacht hij, hè, bij Aston Martin vind ik nieuw elan. Misschien krijgen we een hele ommekeer onder het nieuwe reglement. En kan ik daar nog een keer scoren? Nou ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat heel ver weg is. En dat er ook niet echt zicht op beterschap is bij Aston Martin. Dus sportief is het liedje ook wel uitgezongen, denk ik. En tel die 3 dingen bij elkaar op. En dan heb je het beeld van vandaag.
Ja, al met al een vrij logische keuze, denk ik. En ja, het klinkt misschien nog als een ver weg show. Maar met Vettels vertrek komt er natuurlijk ook een stoeltje vrij bij Aston Martin voor 2023. Ja, en nu is dan de vraag, wie kan Vettel volgend jaar vervangen daar bij Aston Martin?
Ja, en dat is ook hier in de paddock en in het mediacentrum de meest gestelde vraag van de dag. Daar gaat het eigenlijk alleen maar
voorstellen.
Ja, daar gaat het alleen maar over. Voor het langere antwoord zou ik mensen graag doorverwijzen naar onze website, naar motorsport.com. Daar heb ik namelijk een heel lang artikel geschreven met de zeven voornaamste gegadigden. En bij die 7 is eigenlijk de vraag, wat wil Aston Martin? Want ze staan voor een T-splitsing, ze kunnen 2 kanten op. Kant nummer 1 is om weer te kiezen voor een grote naam en voor een ervaren coureur. Nou, als ze dat gaan doen, dan staat er 1 man hier achterbij met stip op nummer 1 op het verlanglijstje van Lawrence Stroll. En dat is Fernando Alonso. Stroll heeft al eerder geprobeerd om Alonso te strikken. Is destijds niet gelukt. En eerlijk is eerlijk, ik denk dat het nu ook niet lukt. Want het sportieve plaatje, laten we eerlijk zijn, is bij Alpine gewoon 10.000 keer beter dan wat hier achter mij momenteel plaatsvindt. Dus ik denk dat hij veel liever vooraan het middenveld rijdt dan achteraan in die paar jaar die hij nog heeft. En dat Alonso dus Alpine trouw blijft. Tweede ervaren naam die rondzinkt is die van Daniel Ricciardo. Maar dat heeft Aston Martin niet in eigen hand. En dat ligt vooral aan wat McLaren van plan is. Ricciardo heeft natuurlijk een contract voor volgend seizoen bij McLaren. Al zitten daar clausules in, zodat beide partijen van elkaar af kunnen komen. Dus als McLaren echt iemand anders, bijvoorbeeld iemand uit IndyCar, een kans wil geven, kunnen ze Ricciardo lozen. En dan kan Aston Martin in beeld komen. Maar goed, dat is wel een vrij long shot. En aan de hele andere kant van die T-splitsing is kiezen voor iemand die relatief jong is en waar je mee aan de toekomst kunt bouwen. En als je dat doet, dan is de man die hier zometeen door het beeld loopt, namelijk Alexander Albon, is wel iemand die hoog op dat lijstje staat. Maar ook iemand die het goed laatste zin heeft bij Williams. En die Williams absoluut niet kwijt wil. Dus ik zie dat eerlijk gezegd niet gebeuren. Wie dan nog overblijven zijn Mick Schumacher. Iemand die heel, heel, heel close is met de familie Vettel ook natuurlijk. En twee namen die altijd terugkomen als we het over Silly Season hebben. Namelijk Oscar Piastri. En niet te vergeten onze eigen Nick de Vries.
Ja, het Silly Season is weer begonnen, kunnen we wel stellen, denk ik.
Ja, dat sowieso.
Ja, en vorige week hadden we het al over Nick de Vries, hè, en zijn kansen in de Formule 1. Hoe reëel is dat nou, dat stoeltje bij Aston Martin voor 2023?
Nou ja, feitelijk kun je zeggen, die kansen zijn twee keer zo groot geworden. Want eerst streed iedereen op één zitje, namelijk dat bij Williams, wat nu nog van Nicolas Latifi is. Nu is er in ieder geval in theorie een tweede kans bijgekomen. En ook wel echt de kans van Nick, omdat het weer de Mercedes-connectie heeft, hè, als motorleverancier van Aston Martin. En er zijn wel een paar dingen die in het voordeel van Nick pleiten. Ten eerste, als je die afslag nummer 2 neemt waar ik het over had en je wilt echt met iemand bouwen, dan is Nick daar ideaal voor. En wel om twee redenen. Qua leeftijd, Nick is 27, kan heel lang mee. En het tweede is, Nick heeft in de keuken kunnen kijken bij Mercedes en heeft dus ook technisch die know-how en die achtergrond die best wel nodig is. Zeker, en dat bedoel ik niet onaardig, maar zeker als je naast de Lance Stroll komt die bagage absoluut niet heeft. En er zijn nog wel een paar voordeeltjes. Een hele simpele is eigenlijk dat ieder team 2 vrije trainingen aan een rookie moet geven dit jaar. En dat Aston Martin er nog wel geteld 0 heeft gedaan. Dus als ze voor Nick kiezen, kunnen ze eigenlijk nu al in de tweede seizoenshelft zometeen beginnen met bouwen. Namelijk Nick 2 keer inzetten, alle vrijdagen mee laten rijden. En zo eigenlijk al hem helemaal klaarstomen voor volgend jaar. Nou, ook dat spreekt eigenlijk voor hem. En het laatste is dat voor Nick zelf, komt dit denk ik op het best mogelijke moment. Als die kans zich voordoet. Mercedes stopt natuurlijk aan het eind van dit jaar in de Formule E. Dus hij zit er dat op zich zonder zitje. Nou ja, en een kans naar een overstap naar de koningsklasse zou dan echt als geroepen komen. Ik had het ook nog met Max Verstappen kort over. Ik vroeg aan Max van ja, als die kans komt, denk je dat Nick er klaar voor is? En toen zei Max 2 dingen. Ten eerste, Nick wil niet als veldvulling rondrijden. Dus dat is wel belangrijk. Maar, zei hij, als je kijkt naar het huidige veld, dan zou Nick daar absoluut wel in thuis horen. Dus Max zou denk ik een tweede Nederlander in de Formule 1 best met open armen ontvangen.
Ja, ik denk de meeste Nederlanders wel, toch? Vrij mooi zijn. Ja. Nou goed, de tijd zal het leren. En dan nog even over aankomend raceweekend in Hongarije. Max heeft inmiddels een comfortabele voorsprong in het WK. Staat nu 63 punten voor op Charles Leclerc. Hoe gaat hij nou komend raceweekend in?
Ja, heel relaxed. Hè? Sowieso is hij dat eigenlijk altijd wel. Met voorsprong, zonder voorsprong, maakt niet uit. Maar het sportieve plaatje voor Hongarije heeft er wel eens beter uitgezien. Iedere keer dat we hier eigenlijk naartoe gingen, stond Hongarije bij Red Bull met rood omcirkeld. Want high down voor circuit en dus een baan waarop wij kunnen oogsten. En dit jaar is het compleet omgekeerd. Nu staan eigenlijk Spa en Monza, dus echt hoge snelheidscircuits, die staan met rood omcirkeld. En staat deze ook met rood omcirkeld, maar dan het rood van Ferrari. Namelijk, dit is echt een Ferrari. En Max zei daar vandaag over in de Nederlandse media sessie die wij met hem hadden. Hij zei, ja, 2 dingen. Dit circuit past goed bij Ferrari. En Ferrari is in de kwalificatie bijna niet te verslaan over 1 ronde. En juist die kwalificatie is hier in Hongarije vaak van belang. Dus eigenlijk iedereen bij Red Bull, en zeker Max Verstappen, wijzen naar Ferrari als favoriet. En denken zelf dat het een beetje damage control, dus misschien P3 en dus nog een podiumplek zou worden. Mits er geen gekke dingen gebeuren, en dat weet je met Ferrari ook maar nooit op zondag.
Nee, en op de Hungaroring ook niet. Dat heeft vorig jaar ook wel bewezen, denk ik.
Ja, zeg dat.
Voor Leclerc was het dan vorig weekend heel pijnlijk. Zijn derde DNF van dit seizoen. En die zal toch echt aan de bak moeten nu in Hongarije. Wat verwachten Leclerc en Ferrari nou voor dit weekend?
Zijn wel vrij strijdbaar. Leclerc trouwens, een leuk detail. Hij zei, een van de eerste die coureurs die mij appte na Frankrijk, was Sebastian Vettel. Dus dat zegt ook wel iets over hoe Vettel met de rest van de grid nog altijd meeleeft. Dat vond ik zelf wel aardig. Maar verder is vooral strijdbaarheid het codewoord bij de Scuderia. Charles Leclerc zei van ja, ik ga sowieso niet minder risico nemen. Want als ik dat ga doen, dan gaat het ten koste van rondetijd. En daar wordt niemand beter van. En voor de rest ziet Ferrari, althans dat zeggen ze, zien ze nog voldoende kansen. De leukste quote vorige week kwam van Mattia Binotto. Die zei, we hebben nog 10 races te gaan. En waarom kunnen we ze niet alle 10 winnen? Nou, dat is misschien wel heel optimistisch gedacht. Maar van die 10 hebben zij deze sowieso aangeduid als bijna een must-win. Sterker nog, Mattia Binotto zei vandaag, wij mikken niet op een overwinning. Nee, wij mikken hier in Hongarije op niks minder dan een 1-2. Dus dat vat eigenlijk perfect samen hoe iedereen vooruitblikt op dit weekend. Namelijk Red Bull zet zichzelf in de underdog-rol. Is dat ook wel? En Ferrari heeft zichzelf ook tot torenhoog favoriet gebombardeerd.
Wat ook wel gevaarlijk kan zijn. Maar goed, we gaan het zien of ze die verwachtingen gaan waarmaken.
Ja.
Tot slot even over de weersverwachting. Want ja, de Hungaroring staat op zich bekend om de ontzettend hoge baantemperaturen. Maar nu hebben de laatste twee races toch laten zien dat het vlak voor de race nog even kon regenen. Als we kijken naar dit weekend is er met name voor de zaterdag regen voorspeld. Dat belooft nog wat voor de kwalificatie.
Ja, absoluut. Ik kan je wel melden, vandaag is het de bakoven van Budapest, want het is echt bijna vies warm. Maar goed, inderdaad, zaterdag regen voorspeld en de vraag is dan, wat betekent dat, hè, voor de teams? Eigenlijk kan het twee kanten opgaan, namelijk als het regent tijdens de kwalificatie, wordt het net als in Canada. Dat betekent alle auto's zijn volledig afgesteld voor een droge race op zondag. En de coureurs moeten dan in een natte kwalificatie maar zien te overleven. Nou, dat levert vaak geweldige onboardbeelden op, hè, waarbij je echt die correcties ziet. Als het niet gaat regenen tijdens de kwalificatie, maar wel tijdens de derde vrije training, dan wordt morgen heel erg belangrijk. Want dat betekent dat alle setupwerk die je normaal op zaterdagochtend doet voor een droge auto, kan dan niet meer, want dat valt dan letterlijk en figuurlijk in het water. Dus dan komt alles op die vrijdag aan. Dus in dat geval wordt het niet zozeer uitdagend voor de coureurs, maar dan wordt het heel uitdagend voor teams. En eigenlijk weet niemand het nog wanneer het precies zaterdag gaat vallen. Dus ik denk dat ze morgen het zekere voor het onzekere nemen en dat ze toch vrij rap hier het asfalt op gaan zoeken.
Ja, precies. Nou ja, laten we zien wat er morgen gaat gebeuren. Dan staan natuurlijk de eerste twee vrije trainingen op het programma. Dankjewel voor je tijd, Ronald. Wij spreken elkaar weer na afloop van die tweede vrije training. Dan zijn we natuurlijk ook terug met een nieuwe F1-update. Vergeet je dus vooral niet te abonneren en te drukken op het belletje. Dan krijg je vanzelf een melding als die online staat. Heel erg bedankt voor het intunen en graag tot morgen.